Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 17, het vierde vers: maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Het vierde van Psalm 17. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Jesaja 63, de versen 7 tot en met 19. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen van Psalm 107, het 16e vers: laat zulken eer bewijzen aan zeren gunst en macht. Dus eerst Jesaja 63, vers 7 tot 19, de 12 artikelen en het 16e van 107.
Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, den veelvoudige lof des Heren, na alles wat de Heren ons heeft bewezen, en de grote goedheid aan het huis van Israël, die Hij hun bewezen heeft, na zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn de goede tierenheden. Want Hij zeide: zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijns aangezicht heeft hem behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hem verlost. En hij nam hem op en hij droeg hem al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannen geworden en zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hem gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijn kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hem stelde, die de arm zijn heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieden aangezicht kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hem leidde door de afgronden. Als een paard in de woestijn struikelde zij niet, gelijk een beest dat afdaalt in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouwt uw heilige en uw heerlijke woning, waar zij uw ijver en uw mogendheden, het gerommel zijns ingewand en in uw barmhartigheden. Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar eens weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn er enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
tekst voor de prediking is Jesaja 63, vers 9. Ook als nabetrachting op het heilig avondmaal. En daar lezen wij: in al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Tot zover onze tekst. In onze voorbeden willen we denken aan Hester Verbaas. Verder ook aan broeder Groeneboom, die eigenlijk op zijn uiterste ligt. Dus vanavond is er ook geen nabespreking voor het heilig avondmaal. Ik hoop vanavond ook naar Salem toe te gaan. Dan willen we dankzegging doen dat broeder Vlot weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat broeder Vellekoop en zijn vrouw van Leonburg 55 jaar getrouwd zijn geweest. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere die in de hemel woont, zo komen wij voor uw aangezicht om ook nabetrachting te houden op het heilig avondmaal. Dat vanmorgen in ons midden bediend is door uw knecht, waarin de tekenen van uw eeuwige liefde gezien zijn. En Heere, geef toch dat wij dat ook mochten zien door het geloof. Want daar gaat het uiteindelijk om. Want anders dan zijn het uitwendige tekenen die geen kracht doen. En dan weet u ook hoe wij vanmorgen in uw huis zijn geweest. Of niet? U weet, Heere, hoe we ermee werkzaam zijn geweest of niet? En wij bidden u of gij dan ook deze middag ons wil helpen om daarop terug te blikken. En dan dragen we elkaar aan u op. Wij bidden u voor hen die niet aankonden, omdat zij nog geen nieuw hart hebben. En wij bidden u voor hen of gij het toch met uw Heilige Geest in hun harten wilt wonen en gaan werken, opdat zij verootmoedigd mogen worden, dat zij zondaar mogen worden voor u, die niet anders kunnen dan roepen om genade. En wij bidden u ook voor degenen die van verre stonden en niet naderbij durfden te komen, omdat zij geen vrijmoedigheid hebben, omdat zij geen zekerheid hebben of u een goed werk in hen begonnen bent, ja of nee. En wij bidden u of gij toch hen meer licht wil geven, opdat ze daarin geleid mogen worden door uw woord en door uw geest. En dat zij naderbij gebracht mogen worden die van verre staan. En wij bidden u ook voor degene die wel aangingen, en u kent ze ook, hart voor hart, hoofd voor hoofd. U weet hoe ze gesteld waren. En wij bidden u ook voor hen. Geef dat zij ook in de nabetrachting ook terug mogen blikken, of zij ook iets hebben mogen ontvangen. Want we hebben het vanmorgen ook gezegd aan de tafel, dat gij toch uw kinderen niet met lege handen naar huis stuurt. Want u laat ze het vlees en het bloed van Christus eten en drinken, en dat is nogal wat. Om dat nou geestelijk te mogen verstaan, dat daar nu hun leven in verklaard ligt. En geef dat dat ook vanmiddag in de prediking naar voren mag komen, zodat wij mogen zien dat gij er een arm en ellendig volk op nahoudt die leven uit de verdiensten van die engel des Heren, die in al hun benauwdheid benauwd is geweest, die precies voelt wat ieder kind des Heren voelt in de strijd van dit leven, in de moeite met de zonde en de ongerechtigheid en met de duivel en met het dagelijks kruis. En Heren, kom ons dan te hulp, ook als uw knecht, en zalf ons met de Heilige Geest, opdat wij in betoning des geestes en der kracht mogen spreken. We kunnen het niet van onszelf. En we bidden u om uw kracht, ook voor het komende seizoen. We bidden u dat ook voor morgenavond, als jonge mensen zich aan zullen melden om de belijdeniscatechisatie te volgen. Zou u ons dan een goed samen zijn willen geven? En dat zij ook vanuit uw woord mogen denken en spreken. En dat wij ook vanuit uw woord geestelijke leiding mogen geven. En we bidden u of gij hen toch wil helpen om de keuze te maken die overeenkomstig uw woord is. Schenk hen daarom een hart dat u de Heere mag zoeken. U de Heere mag liefhebben en vrezen. Heere, zo dragen we al onze jongeren aan u op. We bidden u of gij hen vast wilt houden en hen wil beschermen en hen wil bekeren tot u, onze kinderen en kleinkinderen. Zegen daartoe alle middelen die aangewend worden om hen in aanraking te brengen met het woord van God. En zegen ook de opvoeding. Help de vaders en de moeders, opdat zij voorbeelden mogen zijn ook voor hun kinderen. U weet ook met hoeveel gebrek en lek dat gebeurt en hoe zwak wij zijn vanuit onszelf. Daarom sta toch over ons op en help ons. U bent toch die almachtige God en gedenk toch aan uw verbond, o Heere. En verlaat ons toch alstublieft niet. Dat hebben wij ons waardig gemaakt door onze zonde, door onze wereldgelijkvormigheid, door onze onverschilligheid en zorgeloosheid. Geef toch dat we niet verdoofd zullen worden door de welvaart. Wat moet er toch gebeuren om ons wakker te schudden? O, gedenk dan in uw toorn aan uw ontferming over ons vaderland, over onze kerken. Onze kerken die in een hele gevaarlijke zone terecht zijn gekomen. We maken ons grote zorgen over onze kerken, Heere, dat weet u. Wat moet er toch van terechtkomen wanneer wij uw woord gaan verlaten. En wij bidden u of gij toch de blinde ogen wilt openen, opdat er een keer terug mag komen, ook in onze kerken en in andere kerken. En dat de andere kerken ons op zullen scherpen, die nog vasthouden aan schrift en belijdenis. En geef dat ook de kerken die reeds zo in verval zijn geraakt voor ons een baken in zee zullen zijn, een waarschuwend voorbeeld. En dat uw knechten vrijmoedigheid zullen ontvangen om te waarschuwen, ook de afgevaardigden van onze synode. Heere, wij bidden u of gij zo met onze gemeente wil zijn. In het bijzonder met de rouwdragenden in ons midden wilt u ze sterken en vertroosten. De zieken, de ernstig zieken, we denken dan aan broeder Groeneboom die op sterven ligt. En wij bidden u ook of gij met zijn vrouw en kinderen wil zijn die hem omringen met liefde. En of gij uw genade aan hem wilt bewijzen. Heere, wij bidden u of gij ook met Esther wil zijn. O, wilt gij toch over haar opstaan? O, wilt gij haar toch genezen, o Heere? Toon toch uw almacht in haar leven, zodat wij ons mogen verblijden in uw grote daden. We danken u dat broeder Vlot weer thuis mocht komen en dat hij ook uw goede hand daarin mag opmerken, uw langmoedigheid in zijn leven, en dat die langmoedigheid hem tot bekering zal leiden. We mogen uw naam ook danken naar broeder en zuster Vellekoop, 55 jaar getrouwd zijn geweest. U hebt hen willen sparen en dragen door vreugde en zorg heen. En daar danken wij u voor en wij bidden u ook voor hen. Of gij met hen wil zijn bij het klimmen der jaren en uw genade wil geven. Opdat zij het zullen weten waar de reis naartoe is. Heere, help ons toch om tegen de zonde nee te zeggen en de wereld vaarwel te zeggen en het zoeken van de vergeving van zonden, opdat we met u verzoend zouden zijn of worden. En hoor ons gebed alleen uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 140, vers 1, 4, 7, 12 en 13. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Terwijl we zingen 140, vers 1, 4, 7, 12 en 13. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 42, het eerste vers. Het eigen hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. Het eerste van Psalm 42. Gemeente, onze tekst is een onderdeel van een smeekgebed. En wanneer begint Jesaja dan dat smeekgebed op te heffen? Dat kunt u zien in vers 15. Daar zegt hij immers: zie van de hemel af. En ik hoop dat u dat vanochtend ook gedaan hebt. En jij ook. En toen je in de kerk zat en zag hoe de dominee de tekenen van het avondmaal omhoog hield. En dat je wist: ik moet afblijven, omdat ik het nieuwe leven nog niet ken. En misschien heb je wel geprobeerd om je te bekeren. Vorige week zondagmiddag eindigde immers het artikel van de Dordtse leerregels met die oproep dat zij zich met ernst tot God moeten bekeren. Maar het lukte niet. En kijk, gemeente, als je echt daarmee bezig bent, dan probeer je het ook. Dan doen we niet gelijk een beroep op je onmacht, om dan vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. Maar als je echt de nood voelt, ik moet ook bekeerd worden, dan probeer je dat echt. Op allerlei manieren. Zie van de hemel, zo zegt Jesaja. Op mijn onbekeerde toestand. Zie toch, Heere, dat ik het dikwijls geprobeerd heb en hoe ik vastloop en hoe het mislukt. Waar zit het dan op vast? Heere, wilt u mij dan niet bekeren? Dat mag je gerust tegen de Heere zeggen. Dat wil u toch? Heere, hier ben ik. Zou u in willen grijpen? Ik neem toch de middelen vlijtig waar. Dat je toch voelde, ik sta daar nou buiten. Je hebt het niet zo druk met een ander. Wie wel of niet aangaat en wie wel eraan hoort en wie niet. Maar ik heb het druk met mezelf. Je bent bang dat je verhardt. Ach, als je daarvoor bang bent, dan ben je nog niet verhard, hoor. Maar dan is er nog doen aan. Ik ken een dokter, jongens en meisjes, die zichzelf ziek maakte om zijn patiënten te genezen. Dat is wat. Bestaat er zo'n dokter? Ja. Dat is die grote medicijnmeester, de Heere Jezus Christus. En die al onze krankheden op zich genomen heeft. En onze ziekten heeft gedragen. Om zo een doodzieke zondaar te genezen. Met zijn dierbaar bloed. Ik ken een man die zich gevangen liet nemen. Om gevangenen te bevrijden. Vrijwillig liet hij zich gevangen nemen. Om een gevangene van de duivel en de zonde te bevrijden. Dat is Christus. Ik ken een man waarvan de profeet zegt: en het behaagde de Heere hem te verbrijzelen tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Om dode zondaren het nieuwe leven te schenken. En als u zegt: ja, dominee, vanmorgen zat ik weer zo te beven tussen hoop en vrees, dat ik dacht: wie ben ik nou eigenlijk? Want de liefde is er wel. En die kan soms zo sterk zijn, maar ik heb zo weinig licht, dat ik niet durf. Wat heb je dan licht nodig? Van hem die zegt: ik
ben het licht der wereld. Wie tot mij komt, die zal in de duisternis niet meer wandelen. Misschien heb je vanochtend avondmaal gevierd uit gehoorzaamheid. En dat je zei van, ja dominee, u zei aan de tafel, iemand die in het huis des Heren echt mag opgaan, zoals David uit Psalm 65, die zal niet met lege handen thuiskomen. Heb u zich dat afgevraagd? Wat u ontving van de Heren, toen u aan de tafel des Heren bent geweest, ik kan het u wel zeggen, wat een ware gelovige ontvangt, dat zegt het woord, namelijk zijn vlees en zijn bloed. Maar wat is het toch noodzakelijk dat dan het geloof in de beoefening is, om dat ook daadwerkelijk te zien, te proeven en te smaken en de kracht daarvan te mogen ondervinden. Dat kan ook in de nabetrachting nog geschonken worden. Als je zegt, och Heere, wat heb ik er toch vanochtend weinig aan gehad. Lag dat aan de Heere? Lag dat omdat er bij de Heere geen volheid is te krijgen? Dan moet je bij jezelf te raden gaan en zeggen, Heere, waar mankeert het aan bij mij? Zou u met uw Heilige Geest mij hongerig en dorstig willen maken, mij ziek willen maken, opdat ik die geneesheer nodig zal hebben en bij hem terecht zal komen, ook in de nabetrachting op het heilig avondmaal. Want Heere, u verlost toch uw volk van al hun benauwdheden. Dat schrijven we boven de prediking. De Heere verlost zijn volk uit al hun benauwdheden. En dan staan we stil bij een viertal gedachten vanuit de tekst. Allereerst bij zijn bewogenheid. Ten tweede bij zijn engel. Ten derde bij zijn verlossing en ten vierde bij zijn trouw. De Heere verlost zijn volk uit al hun benauwdheden. Zijn bewogenheid, want er staat in de tekst, in al hun benauwdheid was hij benauwd. Zijn engel en de engel zijns aangezichts. Zijn verlossing heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En zijn trouw. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Staan we eerst stil bij zijn bewogenheid. De hoofdpersoon in de zin die we gelezen hebben in vers 9, dat is de Heere, de Verbonds-Jehovah, de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die wordt bedoeld als er van hem gezegd wordt dat hij in al hun benauwdheid benauwd is geweest. Jesaja gaat hier goed spreken van de Heere. En Jesaja gaat hier een unieke eigenschap van de Heere naar voren brengen. Hij vergelijkt als het ware de Heere bij een vader die bij het ziekbed van zijn kind staat en dat kind ziet lijden. En toch is het meer dan alleen wat een aardse vader kan. Een aardse vader heeft dan medelijden met het kind en zal het kind af en toe wat water geven en met een nat washandje op zijn hoofd strijken en proberen hem even wat op te richten en wat op te beuren. En misschien zal die vader dan wel voor dat zieke kind bidden, maar die vader die voelt toch niet wat dat kind voelt. Omdat die vader zelf niet ziek is. Omdat die vader zelf niet benauwd is en koorts heeft en zich zwak voelt. Die vader die staat erbij. Hij heeft medelijden. En daarom wat hier staat is sterker dan alleen maar medelijden hebben met zijn kinderen. Er staat in onze tekst dat hij in al hun benauwdheid benauwd was. Dat hij dus ook benauwd was vanwege de benauwdheid van zijn volk. En dan moeten we dat heel breed verstaan, gemeente. dan gaat het hier niet alleen maar over de benauwdheden van de zonde, maar ook de benauwdheden van de gevolgen van de zonde. Zoals ziekte, moeite, verdriet, het kruis, pijn, rouw. En met deze woorden laat de Heere duidelijk zien dat hij niet een God is die op afstand blijft, maar die, ja, die één is met zijn kerk. God spreekt hier op een menselijke wijze. En daarom hebben wij een vraag aan onze tekst. Want een geest kan dat toch niet. God is een geest. Een geest kan geen lichamelijke pijn voelen. Een geest kan niet benauwd zijn. En toch zegt de Heere dat hier van zichzelf. En naar alle waarschijnlijkheid denkt hij het Jesaja aan dat woord uit Exodus 3 vers 7 en 8. Daar lezen we: en de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is. En ik heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten gekend. Daarom ben ik neergekomen dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaren. Dat was dat moment dat de Heere daar dat volk onder het juk van Farao zag. En dat hij die verdrukking voelde van dat volk. Maar dan weer die vraag aan de tekst. God is toch een geest, die kan toch geen pijn voelen. God die kan toch niet moe worden. God die kan toch niet verzwakken, daar hebt u gelijk in, geliefden. Daarom ziet dit in het bijzonder op hem, die onze menselijke natuur heeft aangenomen. En dat is het geheim van deze woorden. Dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. De Heere Jezus Christus, die ook de Vader vertegenwoordigt, waarvan Paulus zegt in Hebreeën 4 vers 15... dat hij in alle dingen verzocht is geweest. En daarom zei ik, jongens en meisjes, ik ken een dokter die zich ziek liet maken om zijn patiënten te genezen. Dat is Christus. Maar, zegt iemand, is Christus dan ook benauwd geweest vanwege de zonde? Dat hij in al hun benauwdheid benauwd is geweest. Want de Heere Jezus is toch een man geweest zonder zonde. Dat is zo. Maar hij is tot zonde gemaakt. En denk daar niet gering over, dat hem de zonde toegerekend is. Als er één is die de bevinding van Psalm 116 heeft beleefd, dan is het dat de Heere Jezus wel. Ik was benauwd en ik vond droefenis vanwege de zonde en vanwege de helse aanvallen van de duivel, omdat het hem toegerekend is. Luther die schrijft ergens dat God hem als de grootste van de zondaren heeft behandeld, omdat hem de zonde van zijn volk is toegerekend. En laat dat ook de aandacht mogen zijn op de nabetrachting op het heilig avondmaal. Dat hij daarin zo uniek is. Dat hij meer is dan iemand die meeleeft. Maar dat hij echt ingedaald is in uw rampzaligheid, volk des Heren in ons midden. En dat hij daarom ook waar kan maken wat hier staat, dat hij in al hun benauwdheid benauwd is geweest. Vanwege de zonde en haar gevolgen. Om zo ook dat volk te kunnen verlossen. Maar ook om zo met hen mee te leven, mee te voelen. Mee te weten wat zij door moeten maken in het strijdperk van dit leven. Wat hen aangedaan wordt wanneer de duivel hen aanvalt, of wanneer mensen hen aanvallen, wat zij dan ook voelen. Zegt de Heere Jezus het niet tegen Paulus: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Omdat dat lichaam van hem vervolgd werd, Dat is de kerk des Heren. Dat is het mystieke lichaam van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus die voelt op dit moment de pijn, de aanvechting, de strijd van Gods kinderen. En toch worden deze woorden ook op een andere manier vertaald, gemeente, wat op zichzelf genomen echt ook wel kan. Matthew Henry die wijst daarop in zijn verklaring: in al hun benauwdheid. Waar zij benauwd staat hier in onze vertaling. En onze kanttekeningen geven ook dat alternatief. In al hun benauwdheid was geen benauwdheid. En dat kan ook. En het een hoeft het andere niet uit te sluiten, gemeente. Want daarmee wil de profeet eigenlijk dit zeggen. Dat wanneer zij in de benauwdheden komen van hun zonde. En van de gevolgen van de zonde. Dat toch in al hun benauwdheden geen benauwdheid was. Zodanige benauwdheid dat zij erin zouden verstikken. Dat zij erin zouden omkomen. Omdat hij in hun benauwdheid hen te hulp komt. En zegt als het ware tot hun ziel: ik weet wat je doormaakt. En hier is het medicijn dat vloeit uit hem die hij gezonden heeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Als zijn engel. De tweede gedachte. Zijn engel. Want er staat in onze tekst: en de engel zijns aangezichts. Daar willen we eerst aandacht aan geven. In het Hebreeuws staat een woord, dat kunnen we vertalen met bode. Engel die gezonden is. En die vooral de taak heeft om dat ook te doen, namelijk om boodschap door te geven aan de mens. Soms wordt dit woord ook wel eens voor mensen gebruikt. En wij weten dat er in de Bijbel goede en kwade engelen zijn, jongens en meisjes. De goede engelen, dat zijn de engelen van God, die strijden ook voor God. En de kwade engelen, dat zijn de engelen van de duivel. Maar het gaat hier om een bijzondere engel. Daarom is het ook terecht dat hier de uitgave die ik voor me heb, de engel met een hoofdletter heeft geschreven. Omdat aan deze engel goddelijke eigenschappen worden toegeschreven. Deze engel die behoudt mens. Deze engel die verlost mens. Daar kom ik straks wel op terug. Maar het gaat hier dus om die engel die ingeschakeld wordt om zijn volk te behouden. Alle andere engelen zijn geschapen engelen. Maar deze engel is een ongeschapen engel. Die er al van eeuwigheid is geweest. Het is de engel des Heren. Zoals we die aantreffen in het Oude Testament. De engel des verbonds. Onze kanttekeningen zijn daar duidelijk over. Het is Christus zelf. En hij is de gezondene des vaders. Daarom past ook deze naamgeving bij hem. De engel. De engel des Heren. Die zo dikwijls in het Oude Testament een bijzondere plaats heeft. De engel des Heren die in de vuur en wolkolom was. De engel des Heren die zich openbaarde aan Gideon. De engel des Heren die worstelde met Jacob. De engel zijns aangezicht, zo wordt hij hier genoemd. En wat betekent dat? Is ook terecht zo vertaald. Dat is de engel van zijn aangezicht. De engel van zijn aanwezigheid. En zijn, dat is de Heere, dat is God zelf. Het is dus die persoon die God vertegenwoordigt. Die het aangezicht van God laat zien. Dat betekent het eigenlijk. Die de aanwezigheid van God laat voelen. Dat is die machtige engel. Dat betekent dat. En de Heer Jezus heeft zelf ook gezegd: wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Johannes zegt: niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geborene zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem ons laten zien. Die heeft hem ons uitgelegd. Denk aan die bekende woorden van de apostel Paulus in 2 Korinthe 4 vers 6. Daar staat, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Misschien heeft een collega ook wel eens aan u gevraagd van, ik zou God wel eens willen zien dan. En laat mij dan eens wat van God zien. Want u heeft het over een persoon die je niet aan kunt wijzen en die je niet aan kunt raken. Daar kun je een heel eenvoudig antwoord op geven, jongens en meisjes. Dan kun je wijzen op de Heere Jezus Christus. Die ons vlees en bloed heeft aangenomen. En dan geef je maar een evangelie weg. Je kunt ze gratis bij me halen. Het Johannes evangelie kun je krijgen. En dan geef je die maar. En dan zeg je, dan moet je dat maar eens lezen. En dan lees je ook over hem. En dan kun je ook weten hoe God is. Want hij heeft zich in zijn Zoon geopenbaard. En in het bijzonder heeft hij laten zien dat hij de gezondene des vaders is. Als iemand die gestuurd wordt naar een pestkolonie. Omdat die arme leiders met een lange ei aan zonde en schuld en de gevolgen daarvan te verlossen gemeente. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Zijn verlossing. Want dan staat er in onze tekst, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. We gaan ons concentreren op twee woorden in onze tekst allereerst. Dat is het woord behouden en het woord verlossen. Dat lijken synoniemen. En in zeker opzicht is dat ook wel zo, maar er zit wel een gedetailleerd verschil in. Wat echt ook mooi is, gemeente, om dat wat uit te diepen. Omdat daarin die engel zijns aangezichts op een bijzondere manier openbaart. En dat is zo nodig voor een arm en een verloren zondaar die omkomt. En die dat ook beleeft vanwege zijn zonde dat hij zich openbaart. En dat doet hij door zijn woord. En wat is het dan nodig dat de Heilige Geest de schellen van mijn ogen af laat vallen, zodat ik dat mag zien. En dat ik ernaar staan mag om ook dat toegepast te krijgen. Eerst dan maar dat woordje behouden. Ja, dat doet die grote engel. Die grote engel van wie Gods woord schrijft. Mijn naam is in het binnenste van hem. Het gaat hier dan ook om de naam des Heren. In dat woordje behouden. Daar staat dat bekende Hebreeuwse werkwoord Yassa, dat behouden en redden betekent. Een werkwoord wat dikwijls gebruikt om verschillende personen in het Oude Testament een naam te geven. Bijvoorbeeld Jozua. En Jozua is het type van Christus geweest, omdat hij geroepen werd om het volk in te leiden in het land Kanaan en voorop te gaan in de strijd. Een andere naam die ervan afgeleid is, de naam Hosea, de profeet des Heeren. En Jesaja, de andere profeet. In beide namen zit dit verklaard, gemeente. De J herinnert aan Jehovah. En dan wat er aan verder aan toegevoegd wordt, dat is redden. Jehovah redt. En u bent me al voor in mijn gedachten. Daar is natuurlijk die kostelijke naam van afgeleid, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat woord staat hier. De engel zijns aangezicht heeft hen behouden. Een woord wat dikwijls in de psalmen terugkomt. Red mij, o Heere, door uw gerechtigheid. Het is een taak van een koning. Psalm 72 vers 12. Daar lezen we. Want hij, dat is de koning, zal de nooddruftige redden. Die daar roept. O, roep je ook tot hem. Om door hem gered te worden van uw zonde. Die daar roept, mitschaders, de ellendige die geen helper heeft. Wat ook bij de naam Jezus past. Helper, heiland. En gemeente, in die naam, in dat woord ligt een recht verklaard. Een verbondsrecht. Namelijk het recht om gered te worden. Het recht om geholpen te worden. Om gered te worden van de duivel, van de zonde en van de ongerechtigheid. Een recht, dominee? Ja, ik begrijp dat u zo reageert. Want in de praktijk van het geestelijke leven, dan zal de ontdekte zondaar er toch nergens geen recht of aanspraak op kunnen maken. Dan zal hij alleen maar zien zijn rechteloosheid en zijn onwaardigheid tegenover de Heer. En toch is het een recht, geliefde. Het is een recht dat de Heer Jezus verworven heeft. Doordat hij aan het recht van God voldaan heeft, heeft hij het recht, het verlossingsrecht verworven voor zijn volk. En dat is een oefening om dat ook te zien. De Heer Jezus die illustreert dat zo met die gelijkenis van die weduwe die tot die koning komt. En die tegen die koning zegt, doe mij recht. We kunnen ook denken aan bijvoorbeeld Psalm 43. Doe mij recht en twist gij mijn twistzaak, o Heer. Wat is dat eigenlijk? Wanneer een zondaar door genade zo'n recht ontvangt. Dat is natuurlijk niet dat hij dat iets ontleent aan zichzelf. Maar dat is een toestemming vanuit het woord als de Heere in de nood van je leven gaat spreken. En dat de Heere je een belofte schenkt. Als een sleutel waar je een slot mee kunt openen. En dat de Heere je dan door zijn lieve geest laat pleiten op dat woord. Zodat je met eerbied gesproken God daarmee lastig valt. En dat je zegt, Heere, dat heb u toch zelf gezegd. Dat ten dagen wanneer gij de naam des Heeren zult aanroepen, dan zult gezalig worden. Heere, ik doe toch niet anders dan uw naam roepen. Zou u mij ook willen behouden? Hij heeft toch die engel gezonden naar deze aarde. Om het fundament te leggen. Hij is toch benauwd geweest in mijn benauwdheid. Zodat ik ook behouden mag worden. En hij heeft hen behouden. Op grond van recht en gerechtigheid. Dat is dat pleitend roepen. Dat roepend pleiten voor het aangezicht van de Heer. Dat zo'n zondaar niet weg te slaan is als het ware aan de troon der genade. En dan dat andere woord. Verlossen. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Dat is die engel zijns aangezicht. Dat is een tweeling zijn liefde en zijn genade. Het is niet alleen zijn liefde. Het is niet alleen zijn genade, die twee horen bij elkaar, gemeente, die komen ook samen, zijn liefde, tot arme verloren zondaar. zijn bewogenheid met zondaren. Dat hij weende over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Zijn liefde. Maar zijn liefde moet samengaan met zijn genade. Om zijn liefde ook daadwerkelijk gestalte te geven. Komt met eerbied gesproken zijn genade te hulp. Eigenlijk is dat te kort gezegd, gemeente, want dat vloeit in elkaar over. Maar ik wil daar dit mee zeggen, gemeente, dat die genade geopenbaard is in de weg van dat heerlijke recht van God. Omdat aan dat recht van God voldaan is door zijn lijden en sterven. En daarom door zijn liefde en door zijn genade. Wat heeft hij dan gedaan? Heeft hij hen verlost? Dat is een ander woord dan behouden. Daar is dat bekende woord verlosser van afgeleid. Dat bekende woord goel. Dat zo duidelijk geregeld is dat lossen in de burgerlijke wetgeving van het Oude Testament. Als iemand gelost moest worden omdat hij land was kwijtgeraakt of zijn vrijheid was kwijtgeraakt. Dat hij door hele verdrietige omstandigheden zichzelf moest verkopen als een schuldslaaf. Dat hij dan gelost kon worden. Dat woord dat staat hier, gemeente, dat losserschap heeft een diepe geestelijke betekenis. Dat ooit een keer de grote losser zal komen om zijn volk te verlossen. En dat hebben de oud-testamentische gelovigen mogen verstaan door genade. Denk maar aan wat Job zegt in Job 19 vers 25. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat woord verlossen, dat ziet op de arbeid van de verlosser. Waarvan de apostel Petrus zegt, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen is overgeleverd, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbevlekkelijk en onbestraft lam. En wat is dat een groot voorrecht, gemeente, als een zondaar dat mag beleven. Dat de Heere hem heeft laten beleven dat hij een slaaf is. En dat door eigen schuld. Dat hij zich verkocht heeft aan de zonde en aan de duivel. En dat gewillig, niet gedwongen, moed en vrijwillig van hem afgevallen. In ons bonshoofd Adam, een vrijwillige slaaf van de duivel en de zonde. Maar als Gods geest gaat werken, dan laat hij je voelen wat dat betekent. En dan laat hij je dat ervaren, welke banden dat zijn. En dan laat hij die banden je zo beknellen, dat er een verlossingsbekommernis geboren wordt in je hart. En dat je gaat roepen om die verlossing. En kijk, en dan hebben die twee woorden betekenis, gemeente, het woord behouden en het woord verlossen. Ook in deze volgorde. Want het behouden, dat is echt een woord dat past bij iemand die bezig is om te verdrinken. Zoals ik dat vorige week zondag ook zei. En als je dan niet kunt zwemmen, dan heb je behoefte aan iemand die erin springt. En zo is het eigenlijk ook met die grote behouder des volks. Die grote Safnat Panea, om een groot volk in het leven te behouden. Is hij in staat, ja doet hij dat daadwerkelijk, om in hun benauwdheid benauwd te zijn. En één te worden met zijn volk, om zo dat volk te kunnen behouden. Om hen los te kunnen rukken uit die sterk gewapende. Om hen te verlossen van de heerschappij van de zonde. Kijk, als die liefde Gods in je hart wordt uitgestort, want dat is een vrucht van zijn verdiensten, dan gaan die banden breken. Maar ja, moet wel betaald worden. Er moet wel betaald worden, geliefd. Kijk, en dat heb je, dan heb je dat andere woord, verlossen. Want God die kan nooit een zondaar genadig zijn buiten het recht om. Buiten de betaling om. Kijk, en dan komt die liefde en die genade zo bij elkaar. Als hij dan ook dat toont. Dat hij betaalt. Dat ook die zondaar gelost moet worden. Dat hij de zijnen lost met zijn dierbaar bloed. Zoals Petrus dat schrijft. En in de toepassing van het heil, dan maakt hij daar plaats voor. Dan zal hij die schuld naar binnen brengen. En dan maakt hij schuld tot schuld. Dat hij voelt dat hij betalen moet. Dan gaat hij beleven wat zondag 2 tot en met 5 ons zo kostelijk onderwijst, geliefden. Dat God nooit buiten de betaling op een zondaar in zijn gemeenschap kan brengen. En dat hij moet leren in zijn leven. Dat wanneer God om zijn recht komt, dat hij voor eeuwig om moet komen en zelf moet betalen. In de burgerlijke wetgeving was er namelijk een mogelijkheid om te proberen jezelf te lossen. Op de een of andere manier, als je door omstandigheden in schuldslavernij terecht was gekomen. Maar juist ook dat heeft de Heilige Geest in zijn woord op laten tekenen om ons te leren dat wanneer een zondaar een poging doet om zichzelf te lossen op de een of andere manier, dat hij daarmee vastloopt. Dat hij dat niet kan met zijn tranen, al schrijdt hij liters tranen en al verzamelt hij emmers vol. En dat hij dat niet kan doen met al zijn goede dingen die hij probeert te doen om God aan zijn kant te krijgen. Maar dat er een ander betaalmiddel moet zijn. Een zuiver betaalmiddel van hem. Die in hun benauwdheid benauwd is geweest. En zo de prijs dat de rantsoen der ziel verworven heeft. Om dat volk te lossen van hun schuld. Van hun zondeschuld. Om dat dan door het geloof te mogen zien en te mogen verstaan. En dat je dan net zoiets als wat Rut mocht zien toen zij door Naomi naar de akker van Boas werd gestuurd. Omdat hij de losser is. En dat Naomi zei, je moet aan zijn voeten gaan zitten. En als hij dan wakker wordt, dan moet je het zeggen. Breid dan uw vleugelen over mij uit, want gij zijt de losser. Je een aanspraak doet op zijn bereidwilligheid. Om je te lossen. Te lossen van de schuld die de wet eist. Die je zelf niet kunt betalen. En dat je mag zien op zijn gewilligheid. En dat je mag uitzien naar zijn komst in het hart. Om daar de genade van die lossing toe te passen in je hart. Zodat je het mag ervaren. Niet alleen anderen, maar ook mij heeft hij verlost van mijn zondeschuld. Engel zijns aangezicht heeft hen behouden. En door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En dan gaan we naar onze vierde gedachte, zijn zorg. En hij nam hen op. En hij droeg hen al de dagen van ouds. Nee, hij laat ze niet aan hun lot over, gemeente. Hij heeft ze behouden. En hij heeft ze verlost. En hij zegt echt niet, ziezo en nu red je het zelf maar. Je ziet het als het ware voor je vanuit onze tekst. Hij nam hen op. Hij tilde hen op. En hij droeg hen op de schouder al de dagen van ouds. Hij draagt hen en dat doet natuurlijk ook weer denken aan de woestijnreis waar heel dat tekstverband op zin speelt. Hij draagt hen naar Kanaan. Hij draagt hen door de woestijn van dit leven. En onwillekeurig moeten we denken aan Deuteronomium 32 vers 11, dat prachtige beeld van die arend, gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft en zijn vleugelen uitbreidt, zo neemt en draagt hij ze op zijn vlerken, alzo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemd God met hen. Zo draagt hij hen, net als die arend. Ja, die arend die hen oefent in het vliegen. Die jonge arenden die uit de nest gestoten worden en naar de diepte worden weggeworpen, lijkt het wel. Maar die arend die houdt die jongen in de gaten, en die arend die vliegt er dan op een gegeven moment onder, zodat zij niet te pletter vallen op de grond. En hij draagt ze weer naar het nest toe. Zo draagt de Heere zijn volk, die soms in hun waarneming de diepte weer ingeworpen worden. En zeggen: ik zal omkomen. Maar dat de Heere dan precies op tijd eronder komt en laat gevoelen: in al je benauwdheid ben ik benauwd. En ik stuur mijn engel, de engel des Heren, zijns aangezicht, die zal weer een kant openbaren van mij, om je opnieuw weer te behouden en je opnieuw weer te verlossen. Want ze hebben telkens weer die behoudenis en die verlossing nodig, gemeente. Het andere beeld, dat is het beeld dat Jezaja zelf gebruikt, namelijk het beeld van een herder. Hoe hij de schapen leidt, hoe hij de lammeren draagt en de zogerden draagt in zijn schoot. En in Jesaja 46 vers 4 het beeld van een moeder. Een moeder die haar kind heeft opgetild en meedraagt. En dan komen we eigenlijk bij dat tweede stukje van onze tekst. Al de dagen van ouds. Wat betekent dat? Nou, dat betekent eigenlijk dat Jesaja het volk laat terugblikken. En zo'n kind wordt dan op de schouder genomen en zo'n kind kijkt naar achteren. En zo is het eigenlijk ook met Gods volk, gemeente. Wanneer de Heere de troost van deze woorden toepast, dat hij zijn kind opnieuw weer optilt en draagt. En op de schouder neemt en terug laat blikken. En laat zien: kijk nou eens. Al de weg die ik tot nu toe met je gehouden heb. Ben ik dan niet goed voor je geweest? En heb ik niet altijd voor je gezorgd? Heb ik je niet altijd gesterkt en gevoed? Heb ik je niet altijd beschermd en bewaard? En je onderhouden in je geestelijk leven, maar ook in je lichamelijk leven. Want in al hun benauwdheid is hij benauwd geweest. Dat wil ook zeggen in lichamelijke omstandigheden. Ach, dan kun je toch niet anders zeggen als je dat beleeft. Ja, Heere, u bent altijd goed geweest voor me. Al de dagen van ouds. Kijk, en zo mag je ook terugblikken op het heilig avondmaal. Als je opnieuw weer de vrijmoedigheid kreeg om avondmaal te vieren. Misschien heb je wel een hele moeilijke week van voorbereiding gehad. En dat je dacht: hoe moet het toch, hoe moet het toch? Zoveel strijd en aanvechtingen. En dat de duivel zoveel vat op je heeft. Of dat je misschien wel door de drukte je zo dodig en biddeloos voelde. En dat je zei: moet zo iemand nou aan het avondmaal des Heren? Dan herinner ik u aan de voorbereiding. Spreek, weet u nog wat er stond? Dat Jesaja de goedertierenheden des Heren ging bezingen. En dat die goedertierenheden onafhankelijk waren. Onafhankelijk van de gesteldheid van zijn volk. Wat is de Heren toch getrouw? Dat u dan toch weer aan de tafel des Heren mocht komen. Als een ellendig zondaar. En dat hij de tekenen van zijn liefde en zijn genade uitdeelt. Door zijn liefde, door zijn genade, heeft hij u verlost. heeft Hij u behouden en zal Hij u dragen. Al de dagen van ouds heeft Hij dat al gedaan en daarom ligt daar ook de garantie in voor de toekomst. Hij zal u niet begeven, Hij zal u niet verlaten, Hij zal uw helper zijn met het oog op de toekomst. Hoe zwaar de strijd ook is, hoe diep de kruisen drukwegen ook zullen zijn. Ja, de Heere belooft zijn volk niet dat zij niet door de rivieren zullen gaan. En dat zij niet door de wateren zullen gaan. En dat zij niet door het vuur zullen gaan. Jesaja 43. Ze zullen er wel doorheen moeten. Jazeker. Maar Hij zal met u zijn. Alzo zal Hij u worden tot een heiland. Zo hebben wij vorige week zondag gehoord. En dat zal Hij blijvend doen. Telkens weer. Dan zal die engel die in die vuur en wolkolom verborgen lag, precies op tijd komen om hen te behouden, om hen te verlossen. Hij is trouw, al wat Hij ooit bevallen staat oprecht, als op waarheid pal, als op onwringbare steunpilaren. En ook wanneer je nu bekommerd bent, dat je wel stilgezet bent en dat je als een verontruste zondaar over de aarde gaat, en dat je jezelf geen naam kunt geven, je durft je bij Gods volk niet te rekenen en je voelt je bij de wereld absoluut niet thuis, zie dan op de engel zijns aangezicht, die tot hen ook roept: komt dan allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Want de liefde die trekt immers. Het is de Vader die trekt en het is de Geest die aandrijft en ze komen allen tot Hem. Dat staat heel duidelijk in Gods woord. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En dat wekt het verlangen op van allen die de Heere lief hebben gekregen. En die uitzien naar het einde van de reis. En die het heimwee kennen van de dichter van Psalm 42. Als we samen gaan zingen: ja, mijn ziel dorst naar de Heere. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Amen.
eindigen met gebed. Heren, wij bidden u of gij toch met uw heilige geest uw woord wilt achtervolgen met uw onmisbare zegen, opdat het toegepast mag worden en dat wij het gaan beleven, dat wij behouden moeten worden en dat wij gelost moeten worden. En door hem die een krachtige held is, bij wie u hulp besteld hebt en die gij gezonden hebt als de engel zijns aangezichts, die ons leert wie God is, ook als het gaat om zijn rechtvaardigheid, omdat hij gestraft is. En daarom moeten wij ook verlost worden van onze schuld, en dat kan alleen door het dierbaar bloed van Christus. En wij bidden u, geef toch dat wij dan ook dat andere mogen zien, want hij is de engel zijns aangezicht, dat is zijn liefde en zijn genade om zondaren te behouden en te verlossen en op de schouders te nemen en te dragen, zoals gij uw volk en kinderen al de dagen van ouds hebt gedragen en ook met het oog op de toekomst hen niet zult begeven en hen niet zult verlaten. Heb ook moeder dank voor het goede dat gij schonk en doe genadig verzoening over het onze in en door het dierbare bloed van Christus. Amen. Onze slotzang is het vijfde vers: uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Het vijfde van 145. graag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Jezus, Jan.